Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 99 en daarvan de tweede en ook het vierde vers. Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En ook het vierde vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. En wat verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 99. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen ook wij deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 145, niet het tweede vers, dat heb ik verkeerd doorgegeven, maar het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat verder volgt in het vijfde vers van Psalm 145. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Zegen over deze dienst. Heere, der hier scharen drie, enige God in de hemel. En dat is nu waarheid. Wat we zojuist van u mochten zingen. Dat alles op u ziet en alles op u blijft wachten. Deze middag. Maar ook op andere dagen, deze dienst. Want Heer, als Gij niet naar ons omziet, deze middag niet, in het spreken niet, in het luisteren niet, dan blijft het maar menselijk. Dan spreken wij na. Oh, dan zijn we misschien een kort moment onder de indruk, maar dan werkt het helemaal niets uit in ons leven. Dan kunnen we de woorden horen. Misschien bekende woorden, misschien bekende klanken. Maar er verandert helemaal niet. En we smeken het zo van u. Heere, zie naar ons om. Gij zijt de Almachtige. En daar staan wij dan tegenover als onmachtige mensenkinderen. Gij zijt heilig en rechtvaardig in al uw werken. Gij zijt zonder zonde. En daar staan wij dan tegenover als onrechtvaardige en onheilige, ja, zondige mensenkinderen. Jongeren, ouderen, jongens en meisjes. Zo moeten wij nu tot u naderen deze middag. In de belijdenis dat wij het niet hebben verdiend dat gij ons hier bracht. In de belijdenis dat wij het niet hebben verdiend dat gij hier opnieuw maakt dat het woord geopend ligt. En dat gij ons opnieuw op die plaats brengen wilt waar wonderen gebeuren. Waar doven het gehoor krijgen, blinden het zicht, ja, waar gij zelfs doden levend wilt maken. Onbegrijpelijk. En toch wilt gij ons nog op die plaats brengen waar dat alles kan. En wanneer gij daar ook in meekomt, zal gebeuren. Heere, laat ons niet aan onszelf over, deze middag niet. Met al onze gedachten, die zo makkelijk af kunnen dwalen. Misschien bij de jongeren, als ze denken over de vakantie en wat ze allemaal nog hopen te gaan doen. Het kan het hen hier in uw huis niet bezighouden. Geef dan maar dat die aandacht getrokken mag worden door uw woord en door uw geest. Dat zij niemand anders meer over zullen houden dan u alleen. Dat ze zich zullen verwonderen over die majesteit en over de pracht en uw praal. Dat ze zich zullen verwonderen over uw rechtvaardigheid en over uw heiligheid, over uw volbracht verzoeningswerk. Ja, dat daar ook hun behoud en hun zekerheid en hun zaligheid in is gelegen. Heren der heerscharen, we hebben u dat te smeken, maar wil dat ook maar voor hen geven. Als ze veel plannen mogelijk hebben, dat ze zich dan toch ook maar druk mogen maken om u. Om hun zaligheid. Om hun eeuwig heil. En wil daarin zijn met de ouderen. Wil zijn met de alleroudsten, met hun eigen gedachten, met hun eigen vragen, met hun eigen noden. Gij kent ook hen. Zij die zo twijfelen, die zo worstelen. Is het al werkelijkheid in mijn leven? Is de Heer al iets begonnen? Beeld ik het me maar niet in? Wil hen maar bevestigen. Door een prediking. Door de toepassing. Door uw Heilige Geest in het hart. Schenk hen maar inzichten. Schenk hen ook maar doorzichten. En dan niet alleen op zichzelf. Als het gaat om een ellendige staat. Maar dat het boven alles maar mag zijn. Dat ze zien mogen op u. Want in u is toch het leven te vinden. Hij kent ons, met alles wat wij hebben. De kruisen die wij met ons meedragen, soms zo verborgen naar het lichaam, naar de psyche. Hij kent hen onder ons die zo in de duisternis kunnen zitten, waar het soms zo kan stormen van binnen, dat er geen uitkomsten schijnen te zijn, dat de buitenwacht het niet begrijpt, want er is niets te zien. Wil zijn met hen in het bijzonder en wil zijn met al degenen die hen ook in liefde omringen. Wil zijn met die jongeren die ook op hun eigen manier verdriet kennen, moeite, vragen, twijfels. Geef hen toch dat ze met alles bij u mogen uitkomen. Bewaar hen voor opstand. Als er ook moeite in het gezin worden gekend. Als zij zo graag ook ergens naartoe hadden gegaan en dat niet kunnen, om welke omstandigheid dan ook. Gij weet ervan. En Heere, leer hen te buigen onder u. Wil zijn met hen die nog altijd van verre staan. Die deze middag zijn opgekomen met hun eigen gedachten. Die misschien uw evangelie al zo vaak hebben gehoord. En bij wie dat nog nooit iets heeft uitgewerkt. Schenk daarin verandering. Werk met kracht door uw Heilige Geest in onze harten. En dat die hardste harten onder ons verbroken mogen worden. In stukken uiteen worden geslagen. En dat ze tot u zullen uitroepen. En Heere, zie naar hen om. Die zo zijn opgekomen, verlangend en smachtend naar een woord door u zelf gesproken, die hongeren en dorsten naar de volmaakte gerechtigheid. Geef hen toch ook voedsel voor hun ziel, schenk hen teerkost op de weg, zodat ze verder kunnen. Wil zij met hen die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon of de dienst op een ander tijdstip zullen horen, via de cassette, mogen zij het ook goed hebben, mogen zij zich ook betrokken weten bij het geheel van de gemeente. Dat zij maar niet zullen menen dat het hier gaat alleen over diegenen die hier zitten, maar dat zij er volkomen mee verbonden zijn. Wil zij met hen die zich zorgen maken om de thuiszorg die misschien komt, hoe zal het allemaal gaan en wie komen er allemaal nog op visite? Gij kent ook hen, die ouderen onder ons die daar zo mee worstelen, als kinderen een andere weg zijn ingeslagen en die misschien de zondag zien als een uitstapdag. O, geef hen dan ook dat één enkel woord voor hen voldoende mag zijn, voor die thuiszorg, voor die familieleden. Als ze misschien maar één enkel woord horen van het evangelie, mogen ze erdoor aangeraakt worden. O Heere, wil het doorwerken, wil het uitwerken, tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Geef wijsheid, geef krachten, geef rust, aandacht. Scheld de Satan uit ons midden. Hij is zo machtig, wij onmachtig, maar gij zijt almachtig. Hier zit dan uw gemeente, op uw dag, en hier ligt uw woord geopend. Onthoud ons dan toch ook uw zegen niet. Het ziet op u, en het blijft op u wachten. Heere, zie naar ons op. Hoor naar onze stem, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. gemeente, deze middag is er één schriftlezing en die is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18. Eén schriftlezing genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18. En we lezen daar de versen 1 tot en met 18. Matteüs 18. En we lezen daar de versen 1 tot en met 18. En Gods heilig en onfeilbaar woord komt daar als volgt tot ons. En te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En hij zeide: voorwaar, zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En zo wie dan zichzelf en zal vernederen, gelijk dit kinderken, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanige kinderken ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepten der zee. Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Ziet u, dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. En wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg hij der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, dat zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, dat zal in de hemel ontbonden wezen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit het tevoren gelezen gedeelte, Matteüs 18. En we zullen dan met name stilstaan bij de versen 3 en 4. Matteüs 18, de versen 3 en 4. En daar lezen wij: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderken, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Amen. Als voorbereiding op de prediking gaan we nu allereerst zingen van Psalm 103. En daarvan de versen 5 en 7. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Ook het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op een ieder die hem vreest. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst aangaande de dienst van de offeranden. Dan zijn er drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de laatste collecte is bestemd voor het huisvestingsfonds. En de collecten zijn van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Dan aangaande de diensten van Zo de Heer, dat geeft zondag 5 augustus. Dan hoofd om 11 uur voor te gaan kandidaat G.A. van der Brink uit Bunschoten. En u wordt extra attent gemaakt op de gewijzigde aanvangstijd. En om 3:30 hoopt dominee Van Esterik uit goede reden voor te gaan. Dus om 11:00 kandidaat Van der Brink en om 3:30 dominee Van Esterik. Tot zover de afkondigingen. En dan gaan we nu zingen van Psalm 103, de versen 5 en 7. Gemeente, boven de prediking van deze middag hebben we staan worden als een kind. En we worden dan bepaald bij een drietal gedachten. Allereerst staan we dan stil bij de verandering tot een kind. En u kunt daar ook van lezen in de tekst die we met elkaar hebben gelezen, als het daarover gaat. Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert. Ten tweede staan we dan stil bij het zijn als een kind en wordt gelijk de kinderkens. En ten laatste staan we dan stil bij het vooruitzicht van een kind. Daar zullen we kort bij stilstaan, het einde van vers 4. Deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Dus allereerst de verandering tot een kind, ten tweede het zijn als een kind en ten laatste het vooruitzicht van een kind. De verandering, het zijn, het vooruitzicht. Worden als een kind. Gemeente, zo'n beetje ieder koninkrijk hier op aarde heeft wel een eigen grondwet. Ja, en in die grondwet staat omschreven wat nu kenmerkend is voor dat koninkrijk. Wat van belang is, waardoor dat koninkrijk wordt gekenmerkt. Als het gaat om de rechten en plichten van haar inwoners. In één opslag is duidelijk waar dit koninkrijk voor staat. En zo kan er nu ook gesproken worden over het koninkrijk van deze wereld. Ook dat koninkrijk heeft een eigen grondwet. Dat wat dat koninkrijk bepaalt en waardoor de inwoners van dat koninkrijk worden geregeerd, worden geleid. En op dezelfde manier staat daar wel een ander koninkrijk tegenover. Het koninkrijk der hemelen. En ook dat koninkrijk kent een eigen grondwet van een totaal andere orde dan de grondwet van deze wereld. En we zouden dat zo in Matteüs 18 kunnen omschrijven als de grondwet van het koninkrijk van God. Want daar wordt voortdurend aangegeven wat nu kenmerkend is voor dat koninkrijk. En dan in tegenstelling tot het koninkrijk van deze wereld. En daar willen we zo de Heere dat ook geeft deze middag met nadruk bij stilstaan. Wat is het koninkrijk van God en wat is daar nu kenmerkend voor? En wat is nu kenmerkend voor haar inwoners? En de aanleiding tot het koninkrijk der hemelen, om dat te bespreken, vinden we in de vraag van de discipelen. Lees u mee in vers 1 van hoofdstuk 18. De discipelen stellen namelijk de vraag aan de Heer Jezus, ja, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Daar waren de discipelen met elkaar over bezig geweest, op weg naar Capernaum, want daar zijn ze. En op weg daar naartoe hadden de discipelen gediscussieerd. U kunt daarvan lezen in de andere evangeliën. Ja, waarover vraagt u dan wel wie de meeste zou zijn? Letterlijk staat er wie de grootste, de hoogste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. Nee, de Heer Jezus mocht daar nog niets van horen. Hij liep waarschijnlijk iets voor hen uit. Maar ze waren daar zo onderweg met elkaar over bezig geweest. U vraagt zich misschien af waarom. Wat is daarvan de directe aanleiding geweest? Nou, gemeente, dat weten we niet precies. Maar we hebben wel wat aanwijzingen. Als u zo straks thuis mag komen, dan zou u eigenlijk hoofdstuk 16 en 17 nog eens moeten lezen. En dan zou u, en jongeren, dan zou jou opvallen, dat er voortdurend één discipel daar wordt behandeld. Dat één discipel iedere keer bij de Heere Jezus was te vinden. Simon Petrus, u kunt ervan lezen, hoofdstuk 16, dat hij een belangrijke belijdenis uitspreekt. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En dan spreekt de Heere daarover uit in vers 17. Zalig zijt gij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Ja, Simon was erbij. En Simon sprak namens de andere discipelen die belangrijke belijdenis uit, maar dat niet alleen. In hoofdstuk 17 kunt u, jongeren, kun jij er opnieuw ook van lezen, dat de Heer Jezus werd verheerlijkt op de berg. En ook Simon was daar weer bij aanwezig. En ook een stukje verder, Simon Petrus mag de tempelbelasting betalen namens de Heer. Hij vangt een vis en daar wordt de tempelbelasting ingevonden. Simon was steeds weer opnieuw degene die aanwezig was. Die steeds weer opnieuw op een belangrijke plaats naast de Heere stond. En nu zou het wel eens zo kunnen zijn dat de andere discipelen dat ook hebben gezien. En dat ze daar met elkaar over bezig waren. Zou Simon dan de meeste zijn in het koninkrijk der hemel? Zou Simon dan een hogere plaats dan wij innemen? In het koninkrijk der hemelen? En daarover zijn ze met elkaar in discussie. We kunnen ons zo voorstellen hoe dat gegaan is. Dat de een niet onder wilde doen voor de ander. De een wist nog wat meer dingen op te noemen, want ik ben daar nog geweest en daar heb ik het evangelie verkondigd. En weer een ander vertelde van wonderen die hij had gedaan, nog bijzonderder dan wat een ander had gedaan. Ja, om zomaar boven elkaar uit te stijgen, dat was het kenmerkende verlangen van hen. En dat komt nu ook in deze vraag naar voren. Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? De gemeente, het is een bijzonder vleeselijke vraag. In overeenstemming met de grondwet van deze wereld. Maar daar telt inderdaad het recht van de meeste. Het recht van de grootste. Het recht van de rijkste. Ja, diegene die het rijkste is, die het grootste is, die de grootste mond heeft. Die krijgt het meeste eer, het meeste aanzien. Ja, daar buigen mensen voor. Daar heb je ontzag voor dat soort mensen. Die maar hoeven te knippen met hun vinger en het gebeurt. Volgens de wet van deze wereld. En het is ook niet vreemd te noemen, want in de vraag van deze discipelen komt nu ook naar voren wie hun ouders zijn geweest. We zeggen dat zo wel eens tegen elkaar misschien, als u op kraamvisite komt en u kijkt in de wieg, dan zegt u misschien, ja, dat is sprekend zijn vader of sprekend haar moeder. Het is duidelijk te zien, de neus, de ogen. En als ze wat ouder geworden zijn, dan wordt het ook aan het gedrag opgemerkt. Ja, dat zegt zijn vader nu ook altijd, dat heeft hij van zijn vader. Ja, dat heeft ze van de moeder, duidelijk te zien. En dat geldt hier nu op dezelfde manier voor deze leerlingen. Want uit hun gedrag komt nu ook openbaar van wie zij nu de kinderen zijn, wie hun vader en moeder zijn geweest. En dan gaan we maar terug naar het allereerste begin. En die jongens en meisjes die denken met ons mee, we gaan terug naar Genesis. En naar onze eerste vader en moeder, want daar stammen wij allemaal vanaf. Adam en Eva. En die jongens en meisjes die denken mee, die zeggen, ja, die waren zeer goed geschapen in het begin, ja. Zonder zonde. Maar nu moet je ook eens nagaan. En wat gebeurde er nu nog meer met die eerste vader en moeder, met Adam en Eva? Dan zeg ik misschien, ja, die zijn in opstand gekomen tegen de Heer. Die zijn ongehoorzaam geworden, precies. En waarom? Want wat wilden zij nu worden? Als God. Zo had de duivel hen verleid. Oh, als u van die vrucht van de boom eet, dan zult gij de dood niet sterven. Maar gij zult zijn als God kennen, het goede en het kwade. Dan zult u niet meer voor hem hoeven te buigen. Maar dan zult u zijn als hij is. In hoogheid, in heerlijkheid. Ja, Adam en Eva, zo had de duivel het gebracht. Nou, dan zullen jullie weten wat God weet. En Adam en Eva, ja, ze wilden niet de minste zijn. Adam en Eva, zij wilden niet de Heer dienen, ze wilden niet voor hem blijven buigen, ze wilden niet in zijn spoor gaan, ze wilden de meerdere zijn, de hoogste, de grootste. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurde, ze aten van de vrucht en ze vielen in de zonde en ja, sindsdien ligt dat nu in onze harten opgeslagen. Dat we de hoogste willen zijn, de meeste, de grootste, niet voor de Heer willen buigen en niet van genade willen leven. Wat wij vinden, wat ik denk, dat is van belang. En in deze vraag van de leerlingen zien we terugkomen. Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Volgens de grondwet van deze wereld. We trekken de lijn zomaar door naar ons persoonlijk leven, want wij zijn niet anders gemeten. Zoals we worden geboren, leeft die vraag nu ook op de bodem van ons hart en bepaalt heel ons leven. De grootste te willen zijn. Nooit van genade te willen leven. Al elkaars oren willen we wassen, maar niet elkaars voeten. Onze naaste liefhebben als onszelf, jawel, wel als er iets tegenover staat. Als die naaste ook iets voor mij doet. Niet de minste willen zijn, maar de hoogste. En jongeren, daar hoef je niet oud voor te zijn. Ga maar voor jezelf na, hoe gaat het zo in je studie? Op school met je PTA's en met je toetsen en tentamens, hoe vaak probeer je dan niet de beste te zijn? En als je dan een andere klasgenoot van je misschien een ander cijfer heeft, misschien een minder cijfer, terwijl die er net zo goed hard voor heeft gewerkt, dat je er een beetje op neer kunt zien, ja, ik ben toch iets beter. Toch nog net iets hoger cijfer. Ook daarin komt het openbaar wie wij zijn. Niet de minste, maar de grootste willen zijn. En heel onze samenleving gaat daar ook over carrière maken. Dat wat jij vindt, dat wat u vindt, dat is van belang. En al kost dat een ander, al moet u daarvoor over een ander heen walsen, dan is dat niet erg. Want het gaat immers om uw ontplooiing, om jouw carrière. Dat is wat centraal staat, om de meeste te zijn. Opdat iedereen groot en goed voor ons zou gaan praten. En niet van de Heer. Maar dat zit er wel bij. En dat zit er ook achter. Als anderen maar groot van ons praten, dan komen ze niet toe aan aan het geven van de eer aan hem die eer ook waardig is om te krijgen. Aan God zelf. En zo zijn deze mensen daarmee bezig. De discipelen. Totaal vleeselijk. En dan, want dan geeft de Heer hen aanschouwelijk onderwijs. Hij roept een kind mee, bij zich, leest u mee in vers 2. En hij stelde dat in het midden van hen. We moeten ons dat zo voorstellen, dat de Heer een kind in het midden stelt, omdat hij zijn handen op de schouders legt, zodat iedereen het kind goed kan zien. En dan spreekt hij daarbij, voorwaar zeg ik u, zeker, vast, amen staat er letterlijk. Dit is absoluut zeker, van belang. Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. Nee, hij gaat niet in op een vraag. Hij geeft ook niet aan dat er onderscheiden posities zijn in het koninkrijk der hemelen, dat de een op die plaats zal staan en de ander op die plaats, en dat er in het koninkrijk der hemelen geen jaloezie meer gekend zal worden. De Heer stoot hierdoor naar de kern, waar het fundamenteel verkeerd zit in het leven van deze leerlingen. En hij geeft daar ook in alle pastorale bewogenheid aan. Als u niet verandert, dan zult u het koninkrijk der hemelen niet eens binnengaan. De discipelen waren er zo druk over bezig. Welke plaats zullen we dan innemen? Wie staat waar? En de Heer geeft hen daarmee aan. U kunt zich daar druk over maken. En u kunt proberen in het raadsbesluit van de Heer te zien. Maar de eerste vraag die u in uw leven gekend zal moeten worden, zal ik straks überhaupt wel het koninkrijk der hemelen binnengaan? Zal daar überhaupt voor mij wel een plaats zijn? Want dat is niet vanzelfsprekend. De Heere wijst zijn leerlingen er hier op dat het noodzakelijk is dat zij veranderen. Anders zullen zij in het koninkrijk der hemelen niet binnen kunnen gaan. Er zijn misschien wel mensen onder ons die zich ook met deze vragen bezighouden, zoals die leerlingen. Als het gaat misschien om wie er in het koninkrijk der hemelen zullen zijn, dat u wel eens om u heen kijkt op zondag in de kerk. Hoe zou het dan met die zijn en hoe staat die er nou voor? Dat u voor een ander aan het denken bent en dat u voor een ander ook mee aan het preken bent. Dat als daar het woord open gaat en dat u zegt, kijk, en dat had diegene nou goed moeten horen. En dat u voor een ander denkt. Of op een andere wijze dat u de Heere probeert na te rekenen als het gaat over bijvoorbeeld de eindtijd. Dat u daar zich ontzettend druk over maakt. Hoe zal het gaan als hij op de wolken van de hemel terugkomt? Jongeren, dat je misschien wel de boeken van Tim LaHaye leest, de laatste bazuin, om eens na te gaan. Wat gebeurt er dan, op wat voor een manier en op welke tijd en op welke tijdstippen? En dat je er helemaal in verstrikt raakt, want je komt er niet uit. Dan probeer je in iets te kijken wat voor ons niet toegankelijk is. En daar komen wij mensen dus niet uit, maar we kunnen er wel verstrikt in raken. Zo net zoals bij deze discipelen, ze maken zich er alleen maar druk om wie de meeste zal zijn en niet of dat zij er überhaupt wel bij zullen zijn. En als het nu maar zo met ons is dat wij de Heere proberen na te rekenen, als wij proberen in het raadsbesluit van de Heere te zien wat er allemaal in de toekomst zal gaan gebeuren of wat dan ook, dan spreekt de Heere deze middag ook tot ons, maakt u zich maar eerst bezorgd over uw staat. En gaat u dan eerst, jongeren, ga jij dan maar voor jezelf eerst maar na. Hoe sta ik nu ten opzichte van deze God? Zal ik straks het koninkrijk der hemelen wel binnen kunnen gaan? Dat zou onze centrale vraag in ons leven moeten zijn. Hoe staat het er met mij voor? Niet met een ander. Allereerst, maar eerst met mij. Daar komt het wel op aan, het persoonlijke. En de Heere geeft zijn leerlingen dan ook aan, u zult moeten veranderen als een kind. En het woordje veranderen, dat is dus een noodzakelijk iets in het koninkrijk der hemelen. Zonder verandering kan een mens God niet zien. Nu zegt u misschien, maar we hebben ook gelezen, Matthäus 18, dat de Heere Jezus gekomen is om zalig te maken dat verloren was in vers 11. Dus een mens hoeft zich niet eerst te veranderen, wil de Heere naar hem omzien. Of haar, daar heeft u gelijk in. De Heer is gekomen om mensen te zoeken zoals ze zijn, zoals we hier deze middag zitten met alles wat wij hebben, met onze zonden en met onze schuld. De Heer bedoelt hier niet mee te zeggen, u moet zichzelf eerst maar eens oppoetsen, om zo aangenaam en geschikt te worden voor het evangelie. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Want daartoe is Hij gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Niet dat eerst verloren was en dat zichzelf op heeft gepoetst en dat daarom gevonden is. Maar de Heer zoekt zodanigen zoals ze zijn, maar niet om ze zo te laten. En dat is van het grootste belang om dat voor ogen te houden. Want de Heer wijst hier op de noodzaak van verandering. We mogen het ook anders weergeven. De noodzaak van bekering. Dat is nu van belang. Wil het goed met ons zijn? Willen wij het Koninkrijk der Hemelen straks binnen kunnen gaan? Als Hij ons roept en als Hij tot ons nadert in de gedaante van zijn woord, dan roept Hij ons iedere zondag weer op tot verandering. Nu vraagt u zich misschien af, wat betekent dat nu concreet? Wel, dat kunnen we nagaan aan de hand van wat er nu eigenlijk in het Grieks staat. Dan staat er het woordje strefo, dat mag u vergeten, maar als u maar wel onthoudt dat het drie betekenissen heeft. En die drie betekenissen zien we hier in samenhang terugkomen. Allereerst betekent het woordje strefo een afkeer hebben van. En hij zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij geen afkeer hebt, en wordt gelijk de kindertjes, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dit is van het grootste belang. Een afkeer hebben. Waarvan? Van de zonde. In één woord. Van de zonde. Daar zullen wij een afkeer van moeten hebben, in plaats van dat wij, zoals een natuurlijk mens dat doet, de zonde opzoekt om zich daar volledig in over te geven. Zullen wij daar juist een afkeer van moeten krijgen, zo spreekt de Heer. We zullen het niet op moeten zoeken, maar we zullen er juist tegenin moeten gaan. We zullen ons ervan moeten afkeren, niet ons niet daardoor laten opslokken en laten meezuigen, maar er juist mee breken. En de Heer is heel concreet, leest u maar mee in vers 8. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, dat moeten we vertalen met u verleidt tot het doen van zonde, houd ze af en werp ze van u, want het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. Ja, dit is dus noodzakelijk. Een bekering, een breken met de zonde. Dat stelt de Heer ons nu vanmiddag voor ogen. Want als dat niet zo is, als we geen afkeer van de zonde hebben, waar ligt ons hart? In de wereld, omdat daar onze schat wordt gevonden. En dan gaat het ons niet om de dienst van God, maar dan gaat het om de dienst van onszelf. En dan gaat het om dat wat de wereld ons te bieden heeft. Maar de Heere stelt ons in het vooruitzicht, daar is een koninkrijk der hemelen. En daar zal uw schat moeten zijn. En daar zal dan ook uw hart moeten wezen. En daarom moet er een afkeer worden gekend van alles wat u en jou bij de Heere vandaan kan houden. Alles waardoor u of jij verleid kan worden tot het doen van de zonde, hou het dan maar af. De Heer spreekt hier, u wilt het begrijpen, in een overdrijving, om dingen heel duidelijk te maken. Dan wordt hier niet bedoeld dat we onze hand maar in werkelijkheid af moeten hakken. Maar wel iets anders. Dat als we weten dat we ergens zwak in staan en dat er een zonde is waardoor we worden verleid, dan zullen we die zonde niet op moeten zoeken, maar dan zullen we ermee moeten breken. Niet aan de ene kant de Heer vast willen houden en aan de andere kant ook de zonde, dat kan niet. Het is of, zo spreekt de Heer. Of we houden vast aan de zonde, ja met twee handen dan, en we komen voor eeuwig om, want gij zult dan in het eeuwige vuur geworpen worden. Of we gaan strijden en we keren ons van die zonde af. Heel concreet, jongeren, als je dus weet dat je niet tegen het internet kunt, en dat je er geen nee tegen kunt zeggen omdat dat je filter kunt omzeilen of wat dan ook, dan zul je daar ook heel concreet mee moeten breken. Je kunt er niet in vast blijven houden. In uw zondige levenswandel niet. Er zal een afkeer gekend moeten worden. En wat kenmerkt ons leven nu? Een zoeken naar de zonde? Of een afkeer hebben van die zonde? Jongeren, zoek je het op? Ga je voor jezelf eens naar, hoe ver kan ik nu gaan voordat ik in de zonde val? Of is het bij jou in je leven anders geworden dat je zegt, ik wil niet zondigen? En ik wil zo dicht mogelijk bij de Heere blijven. Dat is mijn levende vraag. Niet hoe ver kan ik gaan, maar hoe kan ik zo dicht mogelijk bij Hem blijven. Een afkeer hebben van. En dat is noodzakelijk, maar niet op zichzelf staan. Want het woordje strevo heeft nog een andere betekenis en dat betekent dan een omdraaien. Tenzij dat u zich omdraait en wordt gelijk de kindertjes, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dat moet dus ook gekend worden. De Heer spreekt er maar niet alleen over dat we breken met de zonde, maar dat er dus ook een totale levensomdraai komt. Dat we gaan vragen naar de Heer, om het maar in één zin te zeggen, dat we rekening gaan houden met God.
Dat onze ogen voor hem worden geopend. Dat hij voor ons een realiteit wordt. Dat we niet bij de Heere langer vandaan gaan zoals onze eerste vader en moeder hebben gedaan. En wij in navolging van hem en van hen. Dat we van hen, van bij de Heere vandaan zijn gegaan en zo ons eigen levenspad hebben gekozen. Maar integendeel dat we zijn gaan vragen naar zijn genade. Dat we gaan vragen naar zijn geboden. Dat we gaan vragen naar zijn wil. Afkeer en omkeren, die twee zijn totaal met elkaar verbonden. We kunnen dus niet aan de ene kant zeggen, jongeren, loop je cd-collectie maar eens na, misschien heb je het wel eens gedaan. Dat je al je cd'tjes bent langsgelopen en daarin wordt gevloekt en dat is verkeerde muziek. En dat je zo die cd's weg hebt gedaan en dat je daar een punt zet. Nee, er zal dus ook een ommekeer moeten komen. Niet alleen een afkeer van de zonde, maar ook een omdraai naar de Heere toe. Dat je in zijn weg van die dag af aan wilt wandelen. En die afkeer en die omkeer die zijn zo met elkaar verbonden dat daar waar die omdraai wordt gekend naar de Heere toe in plaats van bij hem vandaan. Daar vindt als vanzelfsprekend die afkeer ook plaats. Dan zoeken we het niet op. Want dan gaan we het erg vinden dat we zondigen. Dan is zonde niet langer weer een foutje of een vergissing. Of ja, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, want zo kunnen we het ook in onze gezindte zeggen. Om op die manier ook onze zonde ten diepste goed te praten. Nee, dan wordt zonde ernst, realiteit, want dan krijgen we er ook zicht voor en oog voor tegen wie we zondigen. Dat is dan tegen hem die het juist niet waard is om tegen te zondigen, maar juist alle eer waard is. Daar gaan we iets begrijpen van Paulus. Dit uitriep, het kwade dat ik niet wil doen, ja dat doe ik nu net wel. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik nu net niet. Maar ik merk wel dat er een strijd ontstaat. Ik walg van de zonde. Zoals onze Duitse vader dat ook zeggen. Dat wat ik eerder wilde doen, dat doe ik nu niet meer. Dat wil ik nu niet meer. En wat ik nu niet meer wil doen, wat ik vroeger al niet wilde, ja, waar ik nooit iets in heb gezien, ja, dat ga ik nu wel willen. Ik krijg oog voor de dienst van God. Zoals laatst ook een jongere zei, die totaal midden in de wereld geleefd had, die zich totaal overal en overgegeven had. Hij zegt, het doet me niks meer. Trekt me niet meer. En toch walg ik nog altijd van mezelf, omdat ik merk dat de neiging er wel naar uitgaat, maar ik wil het niet meer. Er ontstaat een strijd. Noodzakelijk. De Heere zegt op een andere plaats ook, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wil het goed met ons zijn, is die verandering noodzakelijk. Afkeer, omkeer, maar ook een onderstebovenkeer, dat betekent het woord u ook. En u zegt u misschien in deze context, hoe moet ik dat nu lezen? Wel, ik weet niet hoe het hier in Hoevelaak is, maar bij ons in Zeeland is het wel zo dat er een aantal keren per jaar grote schoonmaak wordt gehouden. Daar gaat werkelijk alles van de muur. Kasten worden losgehaald, kastjes worden uit elkaar gehaald, zelfs schilderijen worden eraf gehaald, er wordt gestofzuigd en gestoft onder de bedden, de bedden worden uit elkaar gehaald. Ja, van de zolder tot de kelder wordt alles grondig gereinigd. En de afloop wordt er dan gezegd, het huis is ondersteboven gekeerd. Alles is van zijn plaats geweest. Het is er ook weer op teruggezet. Maar wel anders, gereinigd. En zo moet het hier nu verstaan. Er moet een ondersteboven keer van ons leven worden gekend. Niet alleen één facet moet aangesproken worden, niet één facet moet behandeld worden, gereinigd worden, maar alles. En het wordt allemaal van zijn plaats gehaald en het, inderdaad, er worden dingen op dezelfde plaats teruggezet, maar dan wel gereinigd, dan wel gewassen in het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Heel concreet betekent dit dat een verandering in ons leven maar niet alleen plaats kan vinden op de zondag. En dat dat alleen maar gevolgen heeft voor onze dienst die we beluisteren. Misschien via de cassette of misschien thuis via de kerktelefoon. Maar dat het gaat om heel ons leven. Ons spreken, ons doen, ons laten, ons zwijgen. Dat wat we zien, waar ons oor naar uitgaat. Die verandering heeft betrekking op heel ons leven, op de zondag, ja. Maar ook op de maandag en de dinsdag en de woensdag en de donderdag. En de vrijdag en de zaterdag en zaterdagavond ook jongeren. Dat heeft betrekking op alles. Alle facetten worden daarin behandeld. En daar wijst de Heer ons nu op. Als we aan de ene kant zeggen, ik dien de Heer. En als we aan de ene kant zeggen, ik ben anders naar de kerk gegaan dan dat ik vroeger ging. Maar op maandag dan toch nog onze belastingpapieren heel concreet, heel bewust ook verkeerd invullen. Dan hebben we onszelf daarin wel heel nauw te onderzoeken hoe het er met ons voor staat. Want de Heere wijst ons aan, het kan niet op één facet vaststaan. Het hangt op heel ons leven vast. Heel het leven is daarbij betrokken. Niet maar een aantal onderdelen, niet alleen maar hoe trouw je de catechisaties leert, jongeren. Heel je leven, je schoolgaan, je vrienden, je muziek, alles. En dat is nu noodzakelijk, zegt God. Die verandering moet gekend worden. En niet alleen voor oudere mensen, ook voor jongere mensen. En laten we ook maar niet denken dat het hier gaat over heidenen. Misschien zit u zo wel deze middag te denken in de kerk of thuis via de kerktelefoon, dat u zegt, nou, dat gaat over mensen die op een dag als vandaag aan het fietsen zijn of ergens anders naartoe gaan. De Heere richt zich hier tot de discipelen, tot zijn leerlingen, de mensen van wie wij zouden zeggen, die mensen zijn er. Die zullen wel een plaats hebben in het koninkrijk der hemelen. De Heere wijst hen aan, er zal iets wezenlijks moeten veranderen. In dat leven wil het goed met jullie zijn. Anders is er geen plaats voor jullie in het koninkrijk der hemelen. Dat heeft dus veel te zeggen voor ons kerkmensen. Hoe staat het er met ons voor? Kennen wij die verandering? Noodzakelijk. Van het grootste belang. En de Heer roept er dan ook een kind bij. Dat hebben we zojuist al gezien. In het Grieks staat er dan een paidion. Dit kind is niet ouder dan 7 jaar. Misschien 5. Misschien 4, misschien 6. En dat leert ons een aantal dingen. Allereerst leert ons dit, dat er dus ook ouders waren die hun kinderen naar de kerkdienst meenamen, om het zomaar te zeggen, in onze tijd. Die ouders hebben niet tegen het kind gezegd, het is te moeilijk, dat kun je nog niet begrijpen, je hoeft nog niet mee. Nee, ze zijn erbij. Maar een aansporing voor de ouders en grootouders mogelijk onder ons, om de kinderen en kleinkinderen mee te nemen naar Gods huis. U zegt maar, ze draaien zo. Ze begrijpen lang niet alles. De Heere werkt boven ons denken en kunnen uit. Maar het leert ons nog iets anders ook. Namelijk dat die kinderen dus ook de noodzaak van die wedergeboorte al hebben gehoord. De Heere zegt niet tegen dit kind, nu komt er iets wat te moeilijk is voor jou. Daar mag je nog niet bij zijn, dat is pas voor als je groot bent. Nee, van jongs af aan is het kind erbij betrokken dat er wedergeboorte noodzakelijk is. En dat heeft onze ouders en grootouders heel veel te zeggen, de opvoeders onder ons. U hebt met uw kinderen bij het doopvond gestaan en daar werd het water op het voorhoofd gesprenkeld. En daar heeft u beloofd uw kinderen op te voeden in de vreze des Heeren, voor zover u daartoe in staat bent. En daar worden we nu opnieuw op gewezen. Die jongeren zijn niet te jong om te horen van de noodzaak van wedergeboorte. Daar hebben de jongeren van jongs af aan op te wijzen. Hoe jong ze ook zijn. Dit is wat nodig is in jouw leven. Daar wijst dat water ook op. De noodzaak van de verandering van hun leven. En daarom is het zo belangrijk om hen dat keer op keer voor ogen te houden. En dan mogen we dankbaar zijn dat ik, als ik om me heen kijk, meerdere jongens en meisjes ook in deze kerk zie zitten. En jongens en meisjes, misschien begrijp je lang nog niet alles. Maar het is wel heel groot dat je hier in de kerk mag zijn. En als je iets niet begrijpt, dan moet je thuis maar aan je vader en aan je moeder vragen. Want de Heere heeft blijkbaar ook jullie op het oog op het moment dat het gaat om wat nu heel belangrijk is in jouw leven. Het allerbelangrijkste. En misschien zeggen je vader of je moeder het wel eens, dat je een nieuw hartje krijgt. Want dat betekent niet dat het ene hart eruit gaat en dat er een ander hart voor in de plaats komt. Maar dat betekent wel dat je God lief gaat krijgen in plaats van hem haat. Dat je weet, mijn zonden zijn vergeven om Christus wil. En dat is nu zo belangrijk in je leven. Dat is het allerbelangrijkste. En daar moet je de Heere dan ook maar keer op keer om vragen. Want hij wil erom gevraagd worden. En niet pas als je oud bent, zoals als je opa of je oma. Maar ook zo jong als dat jij bent. 5 of 6, misschien wel 4, misschien wel 3. Maar je mag erom vragen. Dat je mag worden als een kind. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte. Want de Heere geeft ook aan dat de kinderen, dat zijn discipelen moeten worden als kinderen. Nee, hier staat niet kinderachtig. Hier staat als een kind. Zoals een kind is, ja, zo moet u nu worden. En wat is nu het kenmerk van een kind? Wel, de Heere geeft het ons al aan in vers 4a. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeken. Letterlijk staat er, wie zich dan zal buigen tot op het stof. Of tot in het stof zelfs. Dat is nu het kenmerk van een kind. Dat is klein, die wil de minste zijn en die is in alle dingen afhankelijk van dat wat een ander hem of haar geeft, hem of haar aanwijst, ja, dat wat een ander hem zegt of haar aanzegt. Een kind is afhankelijk van een ander en dat is het centrale kenmerk van een kind. En daarom houdt de Heer dat zijn leerlingen nu voor. Ze moeten afhankelijk worden. U heeft u misschien gedurende het eerste punt zitten denken. Dan heeft u misschien bij uzelf al nagedacht dat u zegt, ja, nu wordt er iedere keer gesproken over de verandering en de noodzaak van de verandering. Maar een mens bekeert zichzelf niet. En een mens verandert ook zichzelf niet. En daar heeft u, jongeren, daar heb jij inderdaad gelijk in. Maar de vraag die we daar tegenover zouden willen stellen is dan wel, hoe weet u dat? Wat dat zo is. Dat een mens zichzelf niet kan veranderen. Dat u zichzelf niet kan veranderen. Want de eis komt wel naar ons toe om tot verandering te komen. Bent u dan een kind geworden? Want dat is het kenmerk van een kind, die heeft het leren inzien. We zullen het duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Als u als ouder uw kind een opdracht geeft, kom, we gaan weg, zorg ervoor dat je jas meeneemt en ik zal je jas wel aandoen. Dan kan een kind wel eens zeggen, ja, ik kan zelf doen. En dan zegt u misschien als ouder, ja, maar dat kun je nog niet, daar ben je nog te jong voor. En dan zegt het kind, ja, ik wil toch zelf doen. Dan zegt u misschien als ouder of grootouder, nou probeer het dan maar. En u ziet het gaan en u ziet de ritssluiting tussen, de jas tussen de ritssluiting lopen en het blijft maar steken halverwege en de onderkant schiet alweer open. En dan is het heerlijke van een kind, dat komt tot opa of oma of tot vader of moeder en zegt het, ik kan het niet. Papa doen, mama doen. Worden als een kind is alles uit handen kunnen geven. U zegt, het is een vreemd voorbeeld. Jawel, maar het is wel het evangelie in de meest diepe zin van het woord. U kunt het bijvoorbeeld nalezen bij de knechtelijke wil van Luther. Hij spreekt er ook over. Iedere zondag klinkt daar opnieuw de eis van geloof en van bekering. God lief te hebben boven ons, boven alles en de naaste als onszelf. Die eis komt tot ons. Zoals u, uw kinderen, uw kleinkinderen de opdracht geeft om een jas aan te trekken. Of dat u zegt, ik zal hem helpen dicht te doen. En wat zeggen wij dan daar tegenover? Ik zal het zelf wel proberen. Ik zal het wel doen, niet u. Niet gij, o Heere, maar ik zal het doen. Want ik wil zelf zalig worden op mijn eigen manier. En ook, kunnen we nog zo kerkelijk zijn, dan gaan we poetsen en dan gaan we proberen onze naaste lief te hebben als onszelf. En het lukt nooit. En dan gaan we proberen God boven alles lief te hebben. En we kunnen het niet meer. Want dat zijn we kwijtgeraakt door onze zondeval in Adam en Eva. Maar dan het heerlijk als we dat gaan leren zien. Als we dan ook aan onze schuld en aan onze staat worden ontdekt. Om maar in die term te zeggen, dat onze ogen ervoor open gaan en dat we het leren zeggen, Heere God, ik moet me veranderen, maar ik kan het niet. Verander gij mij. Dat is het zijn als een kind. Het uit handen leren geven, onze afhankelijkheid aan hem bekend leren maken. O God, ik moet veranderen, ik moet u gehoorzamen, ik moet u boven alles lief hebben, ik moet mijn naaste lief hebben als mezelf en ik kan het niet. Om dan ook te zien op die zaligmaker en op die middelaar die het wel kon in volledigheid. Die in volledige gehoorzaamheid aan zijn vader de weg van het kruis is gegaan. De dood in is gegaan om de straf die op ons lag op zich te nemen. Om daar volkomen genoegdoening voor te doen. Om zo onze nood aan hem bekend te maken. Heere, zie ook naar mij om. Verander me en zo zal ik veranderd zijn. En dat is nu de vraag. Zijn wij zo een kind geworden? Of proberen we het nog altijd op onze eigen manier? Is de genade van Jezus Christus voor ons alles al geworden omdat we het leerden inzien? Ik kan het niet. En alleen uw verbracht werk is voor mij alles. Of probeert u het nog zelf? Om het poetsen. Bijbellezen. Wat u daarin zoekt. In uw eigen bijbellezen. Nee, bijbellezen op zich is niet verkeerd. Maar wel als dat jouw grond wordt om zalig te worden. Ik heb veel Bijbel gelezen. Ik heb er altijd naar geleefd. Ik heb veel gebeden. Maar het zit er niet in u. Het zit er in hem. En bij hem zult u moeten uitkomen. En hij ziet niets liever mensen aankomen zoals ze zijn. Want hij, en nu komt het, is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was met alles wat zij hebben. En dat is niet van zichzelf. Met alle smerigheid, met hun vuilheid, om zo tot hem te naderen. O God, maak het anders. En nooit is een zondaar zo beschaamd uitgekomen. Nooit.
worden als een kind. Om dan ook te zijn als een kind. Om van niets te leven in uzelf, maar van alles wat u gegeven wordt. Zijn wij zo kinderen geworden. Leef je van genade, jongeren. Is het bloed van Christus je al alles waard geworden? Dat je daarnaar staat, dat je daar zo naar kunt verlangen. Om in zijn spoor te gaan. Augustinus kreeg eens de vraag. Waarom staat er nu eigenlijk zoveel van die bevelen in Gods woord? Bekeert u en gelooft het evangelie. Terwijl een mens dat toch niet kan. Augustinus gaf een heel duidelijk antwoord. Dan weet die mens waarvoor hij moet bidden. U zult veranderd moeten worden tot een kind. En u zult er dus ook om moeten vragen. Toen zegt ik kan het niet. Roep hem dan maar aan. Keer op keer. Ook na ontvangen genade. Om weer die verandering te kennen tot een kind. We kunnen niet zeggen. Ja, de Heer ziet ze mijn leven begonnen. En dat we terugzien op iets wat 15, 20, misschien 30 jaar geleden gewerkt is in ons leven. Dat dat ons fundament is geworden. Het fundament in ons leven zou Christus moeten zijn. En niet wat we eerder hebben meegemaakt. O zeker. Dat wil niet zeggen dat het niet van de Heer is. Maar het moet wel vernieuwd worden. Dat is het kenmerk van genade. Dagelijkse vernieuwing. Dominee Kobrugge kreeg eens de vraag. Dominee, bent u eigenlijk bekeerd? En hij gaf er een heel duidelijk antwoord op. De Heer is ermee bezig. Hij kon niet zeggen het is klaar. Nee, het moest weer worden veranderd. Iedere dag moest hij weer worden als een kind. Buigen onder de Heer. Om door de Heer ook gevoed te worden. Dat is een kenmerk van een kind. Op het moment dat het geboren wordt, gaat het al schreeuwen. Roepen om voedsel, roepen om een vader en een moeder. Om te groeien, om toe te nemen. Even onze Godgereden, die zei het eens zo, op het moment dat God in het leven gaat werken van de mens, dat het nu jong is of oud, dan ontstaat er een verlangen naar groei, naar voedsel. Dat kenmerk van leven, dat groeit, dat neemt toe. Daar ontstaat ook het verlangen om door hemzelf onderwezen te worden. Omdat we een afkeer krijgen van de zonde en een omdraai in ons leven kennen naar God toe, gaan we ook naar zijn woord vragen, naar zijn inzettingen, om door hem onderwezen te worden. Maar ook om naar hem te luisteren. Ook dat is een kenmerk van een kind. Als een vader of een moeder tegen een kind zegt, je moet zorgen dat je klaar staat om 4 uur en je tanden moet je gepoetst hebben, want dan gaan we naar de tandarts. Dan houdt een kind daar de hele dag al rekening mee. Dan kan het zo zijn dat vriendjes of vriendinnetjes vragen, maar ga je vanmiddag mee spelen, zegt een kind, nee, ik moet op tijd thuis zijn, want we moeten weg. Dat luistert een kind naar. En zo geldt het nu ook voor hen die geestelijk een kind worden, die luisteren naar het woord, die willen ook gaan luisteren naar het woord, omdat het voor hen een liefdesdienst wordt. Omdat ze hem na willen volgen, omdat ze hem de eer willen geven en de dankbaarheid voor dat wat hij voor hen heeft gedaan, door zijn plaats vervangen, lijden en sterven. Om naar hem te luisteren. Om maar niet het ene woord weg te knippen en het andere woord bij te plakken, want dit komt ons niet uit en dat komt ons niet uit. Het verlangen komt om onder het hele woord van God te buigen. Om daar amen op te zeggen als het gaat om onze verloren staat, dat één, maar dan ook het andere, ons behoud in Christus Jezus door het geloof gewerkt door de Heilige Geest. Dat we daaronder gaan buigen. Gevoed worden als een kind, luisteren als een kind, maar ook het vertrouwen als een kind. Als een vader of een moeder of een leerkracht iets tegen een kind zegt, dan wordt het overgenomen. Want vader zegt het en moeder zegt het en daarom is het zo. En dan kun je van alles tegen inbrengen, maar dat kan toch niet. En hoe kan dat nu? Ja, vader heeft het gezegd en daarom is het waar. Er wordt dan ook een kinderlijk vertrouwen gekend. Dat niet alles maar moet begrijpen, dat niet alles maar moet kunnen doorgronden. Het is zo, want het wordt gezegd, klaar. En ook in geestelijk opzicht wijst ons de Heere daar nu ook op. En dat is nu noodzakelijk. Dat we ons als een kind laten gezeggen. Om als een kind te vertrouwen op het woord. Hij spreekt in het woord. En daarom is het waar. Niet omdat het kind te vertrouwen is. Nee. Maar omdat degene die spreekt te vertrouwen is. Hij is waarheid in zichzelf. En hij kan niet liegen. Leren we zo het woord verstaan, gemeente. Dat we niet meer op onze gevoelens durven koersen. Dat onze gevoelens, onze kompas niet meer zijn, jongeren. Leer je het zien, alleen het woord. Kan een kompas nog wezen, want in mezelf ben ik blind.
dat je niet op je gevoel af kunt gaan, het voelt niet verkeerd, dus dan zal het wel niet verkeerd zijn. Nee, wat zegt God daar nu over in zijn onfeilbare woord? Dat is van belang. En leer je daar al naar te luisteren, leer je daar al op te vertrouwen. Ook al begrijp je lang niet alles, ook al kun je nog lang niet alles doorgronden. Maar dat je het zegt, ik weet dat het zo is, want God zegt dat het zo is. Gelooft u dan nog werkelijk dat de aarde in 6 dagen geschapen is? En dat de Heer op de 7e dag gerust heeft, dat het in 7 dagen allemaal heeft plaatsgevonden. En dat u dan leert zeggen, ja, ik begrijp het niet. Ik kan het niet doorgronden, dat niet, maar ik mag het wel geloven. Want hij zegt dat het zo is en dat is waarheid. Kinderlijk vertrouwen en dat niet alleen. Om dan ook als een kind gekastijd te worden. Ja, dat zouden we misschien het liefst overslaan. Dat past misschien niet binnen ons plaatje van een kind. Maar als het gaat om een kind van God past het daar nu net wel in. Want een kind van God moet ook terecht worden gewezen. Nee, hier wordt niet gesproken over mishandeling en degene die dit soort teksten onder ons misbruiken om op een gruwelijke wijze mogelijk ook mishandeling te doen plaatsvinden in uw gezin of in de familie. Als u daarmee denkt het woord aan uw zijde te hebben, dan spreekt het woord u bijzonder sterk tegen. Dan zult u daar een afkeer moeten kennen in uw leven, want anders wordt daar dan ook uw bestemming aangezegd als u volhardt in die zonde. Dan wacht daar ook een oordeel. De Heere keurt het ten volle af. Dat moet dan ook deze middag maar gezegd worden. Nee, waar de Heere over spreekt is een kastijding in liefde. Met het oog op het behoud van de kinderen. Nou, zoals het is met een moeder die misschien een kind al lang heeft gewaarschuwd. Speel toch eens niet bij die sloot met al dat kroos, dat is levensgevaarlijk. En een kind zoekt het toch op, want je kunt van die mooie tekeningen maken in het kroos. En u ziet als moeder uw kind bij de sloot bezig. En u gaat naar buiten en u neemt het mee, u knijpt het misschien eens in de arm en u zegt, nu is het afgelopen, ik heb u genoeg gewaarschuwd en nu naar binnen. Oh, dan zal het kind brullen. Dat wil het kind niet. Maar u als ouder weet wel wat beter is voor dat kind op dat moment. En zo geldt dat nu op dezelfde manier in het Koninkrijk van God. Degene die de zijne zijn, daarin moet alles medewerken ten goede, zo wordt op een andere plaats in het woord gezegd. En zo werkt de Heer nu ook als zijn kinderen afdwalen, want dat doen ze. Want die geneigdheid blijft zondig, ook na ontvangen genade, trekt de Heer hen steeds weer opnieuw terug. U kunt daarvan lezen in de versen 10 tot en met 14, het gedeelte dat we ook met elkaar hebben gelezen. De Heer bindt dan zijn discipelen, zijn leerlingen op het hart, om de kleinen die in hem geloven niet te ergeren, om hen niet tegen te staan. En als ze afdwalen, hen terug te trekken naar hemzelf toe. Hij vergelijkt zichzelf dan met een herder die op zoek gaat naar 1 schaap dat afdwaalt van een kudde van 100 schapen. En de 99 die blijven over en die 1 is afgedwaald en hij laat die kudde voor wat het is en hij gaat op zoek naar dat 1e schaap. Waarom dan? Omdat de wil niet van uw vader is die in de hemelen is, dat 1 van deze kleinen verloren gaat. Hij heeft die schapen zo lief, omdat die schapen zo lief zijn. Nee, die schapen gaan de verkeerde kant op en die schapen zijn in zichzelf zo doods. Maar omdat hij ze lief heeft, omdat hij ze gekocht heeft met zijn bloed. Omdat hij ze ontvangen heeft uit de hand van zijn vader. Omdat ze zijn eigendom zijn geworden. Daarom heeft hij hen lief. En daarom bindt hij zijn leerlingen op het hart. Om diegenen die afdwalen terug te zoeken. Terug te brengen. Om hen te vermanen. En we trekken de lijn zomaar door. Hier worden dan zeg maar de ambtsdragers in onze tijd aangesproken. In de meest directe zin om hen die afdwalen terug te brengen naar de kudde. Omdat God ze lief heeft. U zegt, maar dit hebben ze gedaan en dat hebben ze gedaan. Dan moeten we daar nog naar omzien. Alzo is de wil niet van uw vader die in de hemelen is, dat 1 van deze kleinen verloren gaat. Daarom heeft u naar hen om te zien. De Heere werkt door middel van de tucht. U kunt het ook lezen, vers 15 tot en met 18. Op die wijze wordt ook een dwalend schaap teruggebracht, door middel van de tucht, door elkaar daar ook op aan te spreken, door daar de kerkenraad op aan te spreken, door daar het geheel van de gemeente op aan te spreken, als iemand dan nog volhardt in de zonde, ja, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar, zo spreekt de Heer. Maar eerst moet er alles aan gedaan worden wat gedaan wordt om die dwalende jongeren, die dwalende ouderen terug te grijpen. Kenmerk dat deze gemeente, als u ziet dat een jongere afdwaalt, dat u hem of haar in alle liefde is aanspreekt. Joh, waar is je nou eigenlijk zaterdagavond? Ik heb je zondagochtend gemist in de kerk. Waar was je? Om hem of haar zo aan te spreken in liefde. Omdat u hem het behoud van hem of haar op het oog hebt. Of is het veroordelend. Oh, die gaat daar en daar naartoe op zaterdagavond. Dat is niks. Om hem of haar aan te spreken opdat zij daarin ook als een kind zouden worden. Hem leerde navolgen. Of bent u zelf vergeten dat u zelf niet anders was? U zegt, maar ik ging daar niet naartoe. Maar u was in wezen van nature wel precies hetzelfde. Net zo hard, net zo blind. Dat ze ons juist tot ootmoed moeten brengen. De Heere gebruikt daarvoor de ambten. In het bijzonder ook de prediking. Om onze dwalende weg aan te wijzen. Onze zonden aan te wijzen. En dan kan het soms zo krachtig overkomen. Zoals laatst ook iemand zei. Die had gebeden voor de dienst. Of dat de Heer ook maar door middel van de dienstknecht tot hem wilde spreken. En hij had een hele eigen invulling aan dat spreken gegeven. Want die dienstknecht moest hem dan maar bevestigen op zijn levensweg. En dat deed de dienstknecht niet. De dienstknecht sprak het woord na. En de zonden werden hem allemaal aangezegd. En het was een dienst die zo bijzonder slecht voor hem was. Hij kwam in opstand en hij was kwaad en hij was boos. Want dit was niet de bedoeling. En achteraf zei hij toch, het was de beste dienst die ik ooit heb gehad. Want het werd me aangezegd wie ik was. Mijn zonden werden me voor ogen gesteld. Het werd me duidelijk gemaakt. Dat ben jij. Die zondaar, die zondares. En hij merkte het. De Heere trok hem terug. En hij was er zo dankbaar voor. Ja, niet op dat moment zelf. Hij was zo boos, net als met dat kind dat bij de sloot vandaan wordt gehaald. Maar achteraf, om dan ook met dankbaarheid terug te zien. Als met die dichter van Psalm 119 die het zei. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Omdat ik uw inzettingen leerde. Daarom is het me goed geweest dat ik verdrukt ben geweest. Omdat gij me terugtrok. En daarom spreekt de Heer daar ook over in openbaringen. Zo wie ik lief heb, die bestraf ik. En die kastijd ik. En wees dan ijverig en bekeert u door middel van de prediking. Maar het kan ook op een andere manier. Dat een levensweg anders gaat dan dat u of jij graag had willen zien. Dat een deur wordt gesloten waar u hem graag geopend had gevonden. Toen het zo moeilijk ging met de zaak. Jongeren, toen je zakte voor je examen. Voor dat belangrijke toets dat zo anders ging dan jij graag had willen zien. Waar bracht het je? Opstaan? Of bracht het je dichter bij de Heer? Dat je het weer bij hem bent gaan zoeken, dat je het inzag. Heer, ik wil zo graag breken met de zonde. Neem me nog in genade aan. Ik heb het niet verdiend. Ik dwaal iedere keer weer opnieuw. Maar dat je dan weer dichter bij hem uit mag komen. Om dan ook terug te zien dat je zegt, ja, het is me toch goed geweest. Toen die zaak failliet ging. Dat ik uw inzettingen leerde. Zo werkt de Heer wel. Door de diepte heen. Om daar dan ook een kind een vooruitzicht te geven. Korte laatste gedachte. Want de Heer geeft daar zijn leerlingen ook mee aan. En dit is uw vooruitzicht. Want zo u als een kind wordt en zichzelf zo vernedert als dit kind, deze is dan de meest in het koninkrijk der hemelen. Dat is het vooruitzicht. Een kind dat op vakantie gaat en de jongens en meisjes onder ons, die herkennen het misschien wel. Die kunnen wel eens heimwee hebben. Misschien ben je wel uit je logeren geweest bij je opa of oma, of misschien bij een oom of tante of een vriendje of vriendinnetje. En dat kan het ontzettend leuk zijn. En dan toch zeggen, ja, en toch mis ik thuis. Dan ben ik thuis. Hier hoor ik niet ten diepste. Ik wil thuis zijn. Daar ben ik thuis. Bij mijn vader en bij mijn moeder. Bij mijn broertjes en mijn zusjes misschien. Maar zo geldt het nu in het geestelijk opzicht ook. Worden als een kind betekent ook heimwee krijgen als een kind. Dat het inleren zien, maar hier ben ik niet thuis. Hier hoor ik ten diepste niet. Ja, ik ben wel in de wereld, maar ik ben er niet meer van. Ik voel me niet meer thuis, waar ik me eerder er helemaal in uit kon leven. Nu is dat niet meer zo. Ik ben daar thuis waar die drie enige God centraal staat. Daar ben ik thuis waar hier op aarde een voorsmaak van het hemelse wordt gevonden. In zijn huis als het woord open gaat. Daar ben ik thuis. Daar hoor ik. Daar merk ik zijn stem op. Daar spreekt hij tot mij. Daar vermaant hij mij. Daar trekt hij mij terug. Waar ik afdwaal. En daar ben ik thuis waar ik hem in eeuwigheid mag verheerlijken. Voor al zijn zoeken, voor al zijn omzien naar mij. Waar ik iedere keer af ben gedwaald, trok hij me terug. Daar ben ik thuis, in het koninkrijk der hemelen. Gemeente, dit vat de wereld niet. De grootste in het koninkrijk der hemelen, dat zal toch wel degene zijn die het meeste heeft bereikt in de wereld. Nee. Die als een kind is geworden, die zal daar de meeste zijn. En weet u waarom? Omdat er dan een ander centraal is komen te staan, niet dat kind. Maar dat kind heeft leren zien op een ander, van wie het afhankelijk is. De drie enige God in Christus, Jezus. Door hem wordt hij gekend. En is dat nu ons verlangen geworden, Heere God, mag ik maar de minste zijn in uw huis. Mag ik maar de minste zijn in uw koninkrijk. Opdat daarin u de meester zult zijn. opdat mensen groot van u zouden spreken, opdat ik voor u zou mogen buigen. Opdat er maar één de eer zal ontvangen, dat zijt gij. Ja, dat is nu Christocentrisch. Waarbij Christus centraal staat, waarbij God de Heere zelf centraal staat. En als dat in ons leven niet zo is, als dat het verlangen niet is van ons leven, om hem in heel ons leven te dienen en na te volgen, wat hebben we daar dan te doen? Dan zijn we niet thuis in het Koninkrijk der Hemelen. Want dan is alleen maar de Heere God te vinden. En al zijn heerlijkheid en al zijn majesteit, en als we hem nooit hebben willen leren kennen en nooit voor hem leren buigen, dan zullen we daar niet thuis zijn. Maar anders is het als een kind zijn geworden. Dan is dat ons vooruitzicht daar te zijn waar hij is. Omdat hij voor ons is heen gegaan om een plaats te bereiden. En dat hij zal wederkomen om de zijnen tot zich te nemen. Om hen tot zich te trekken. En tot die tijd zal alles moeten medewerken ten goede. Om zijn kinderen voor te bereiden op dat koninkrijk. Om zo het koninkrijk ook binnen te mogen gaan. En aan te mogen liggen aan die tafel. Aan het avondmaal van God zelf. Maar hij zal roepen, komt. Alle dingen zijn nu gereed. Ik ben voor u heen gegaan. Om u tot mij te nemen. Dat is het vooruitzicht als die verandering wordt gekend. Jongeren, misschien zeg je wel eens, ja, bekering. Het is allemaal zo negatief, dan mag je niks meer. Dan moet je alles. Het is zo anders. Het is het meest heerlijke wat er in je leven kan overkomen. Wat er in je leven kan plaatsvinden, dat je God op het oog krijgt. Denk daarom toch alsjeblieft nooit dat het iets negatiefs is, maar het is namelijk alles, het is leven. De wetenschap dat je kunt sterven. De wetenschap dat het goed is tussen jou en tussen de Heer, dat je niet meer bang hoeft te zijn. Dat je iets overkomt. Dat als er dingen gebeuren in je leven, dat je het dan mag weten. Maar er is er één die regeert. En die ene, hij staat boven mij en hem dien ik. Wat ben je dan rijk met een eeuwig vooruitzicht. Daarom gemeente van Hoevelaken, bekeer u. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Deze God van Israël in Christus Jezus heeft een lust in uw en in jouw behoud en niet in jouw ondergang. Of in uw ondergang. Maar hij wil daarin geven dat we als kinderen worden. Voorwaar, zegt hij, indien gij u niet verandert, dan wordt gelijk de kinderkens. Zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Maar zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderken. Deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Daarom bekeert u. Amen. Om dan ook een afhankelijkheid te zingen van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in de rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw gewoon te horen. Vers 88 van Psalm 119.
danken en bidden. Heere, wat zijt gij een trouwe God ten opzichte van ons ontrouwe mensenkinderen. Dat we nog een dienst uit uw hand mochten ontvangen. Dat gij ons nog wilde wijzen op dat ene noodzakelijke in ons leven. Verandering. In plaats van zonder God, met en in God te gaan leven. In plaats van ons eigen leven leiden, u na te volgen. O Heer, nu kent gij ons allen. Gij weet hoe we hier hebben gezeten. Gij weet ervan hoe makkelijk we de preek naast ons neerleggen. Waarbij we alles kunnen wegwuiven met onze eigen gedachten. Wil maar geven dat we onrustig worden. Als we nog altijd in een valse gerustheid voortleven. We zijn kerkelijk. Maar Heere, maak ons in de diepste zin van het woord christelijk. Dat we worden verbonden met u. Dat we leven ontvangen door u. Ja, dat gij ons leven wordt. Ons volle leven, dat we leren leven als kinderen. En pure afhankelijkheid van u. Wil dan deze gemeente maar louteren. Op uw wijze. Dat het onze eraf mag gaan. En snoei dan maar waar er allerlei dingen aangroeien die er niet horen. En dat daarvoor in de plaats het uwe mag komen. O, dat er maar vruchten worden voortgebracht, de bekering waardig. En wil daartoe dan ook maar wasdom schenken, ook in deze gemeente. Als er mensen zijn die nog altijd van verre stonden, en die alles hebben beluisterd, en misschien met hun kennis konden beamen, het is allemaal waar. Maar waarbij het mist, dat ze er ook onder leren buigen. Gij zijt bemacht het anders te maken, en Heer, de eis ligt wel bij ons. En schenk hem dan maar oprechte verandering van hart en van leven. Dat daar een hartelijk erkennen van uw zaligmakend werk mag komen. Voor het eerst en ook opnieuw. Wil zijn met hen die zo in de duisternis zijn gezeten door hun eigen zonden. Dat ze daarin hebben volhard. Waar gij eerder in hun leven iets zijt begonnen en ja, dat alles nu anders is. Dat het eerder zo rijk was om met u te spreken onder de bediening van het woord. En dat nu alles zo aangevochten wordt en ja, dat het wel zo betwijfeld wordt, is het allemaal wel echt. Omdat ze de geest hebben geblust door hun zondige levenswandel. Trek hen terug. Vermaan hen. Door uw woord en door uw geest. En schenk daar oprechte bekering. Van hart en ook daarin van leven. Zie naar ons om. Het verdere van deze dag. Schenk ons een gezegende rustdag. Dat we maar mogen leren rusten van onze eigen werken. En ons daarin mogen verheugen in uw arbeid voor ons. En maak het dan maar persoonlijk. Want Heere, dat het dan ook mag wezen dat die arbeid in ons leven wordt toegepast. Opdat we deel mogen hebben aan uw volbracht werk. Het ziet daarom op u. Wil zijn met ons allen. Wil zijn met hen die mogelijk deze week weg zullen gaan. Misschien op vakantie. Wil zijn met de jongeren. Wil hen ook maar vasthouden op de wegen. Als er zoveel op en af kan komen, wil ons behoeden en wil ons bewaren. Wil zijn met hen die om welke omstandigheden dan ook niet konden gaan. Wil maar naar hen omzien. Ook zij die in eenzaamheid achterblijven. Geef dat ze het mogen bemerken dat ze wel eenzaam zijn. Maar het niet alleen. Dat ze het maar na mogen spreken. En dat ze het mogen zien. Er is er één die naar mij omziet. Waar ik eerder blind was. En er is er één die naar mij omziet. Waar ik in eenzaamheid ben gedompeld, in rouw mogelijk, in groot verdriet. Maar hij is degene, mijn leven, mijn koning en mijn Heere. En hier ben ik tijdelijk. En daar ben ik pas thuis, in het koninkrijk van mijn koning. Heere, wil dat me bewerken, wil dat ook versterken, dat zwakke aangevochten geloof. Schenk daarin alles wat nodig is. Gij weet wat nodig is, wij niet. Maar schenk daar een voedsel. Tot eer van uw naam, tot heil van onze zielen. Vergeef zo het verkeren van deze dienst. Doe het genadig weg van voor uw aangezicht. En dat alles bidden en smeken wij van u. Niet omdat wij iets hebben aan te dragen. Dan alleen maar zonden en schuld. Dan alleen maar tekortkomingen. Maar doe het nog. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen.
Tot slot zingen wij van Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, die nooddruftigen van elk verstoot een goedgunstig opheft uit het stof, ja, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereld groot. En het vierde vers van Psalm 113. Gemeente, laat ons heen gaan in vrede en laat ons bidden om de zegen des Heren. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.